Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1 tot 11. Dat zullen we eerst met elkaar lezen en dan wil ik daar wat over zeggen. Ik lees uit de NBV. Er staat: aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook, ik denk dat ik deze ook op de PowerPoint heb staan, klopt dat? Oh, kan ik zelf... kijk, dat is nog eens handig. Tada. Nou, daar is die. Even opnieuw hoor. Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt achter te blijven. Want ook aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als aan hen. Maar het verkondigde woord baatte hun niet, omdat zij het, anders dan wie het aannamen, niet geloofden. Omdat wij echter geloven, gaan we de rust binnen, waarvan hij gezegd heeft: in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Hoewel zijn werk al met de grondvesting van de wereld voltooid was. Over de zevende dag heeft hij immers ergens gezegd, en op de zevende dag rustte God van al zijn werk. Hier echter, nooit zullen ze mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat mensen er kunnen binnengaan, maar degene aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, zijn er, vanwege hun ongehoorzaamheid, niet binnengegaan. Daarom legt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft laten zeggen: horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halstarrig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Nou, best wel een hele hoop staat er in dat stukje. Het is niet een eenvoudig stukje, vond ik zelf. En het heeft ook een toon ergens, een soort, kwam bij mij op de gedachte: ik verzoek u vriendelijk, maar wel ook heel dringend. Het is een soort uitnodiging, hè? Kom die rust binnen. Maar tegelijk is het ook wel echt een urgentie zit erin. Van, hè, je moet alles op alles zetten. Je moet ijveren om dan die rust binnen te gaan. Een soort vermaning misschien ook wel. Hè? Van pas op, want als je er niet in gaat, dan komt het niet goed. Nou, ik wil aan de hand van vier stappen wil ik hier wat gedachten over delen. Als eerste een rustgevend patroon. Dan Shabbat Shalom. Kan ik natuurlijk gewoon zo ook laten zien. Oh, wacht. Even wennen, hè, dat ik dit zelf moet doen. Goed, dus deze vier stappen. Shabbat Shalom. Kom binnen, de rust kan beginnen. En als laatste een goede werkvoorbereiding. Dus laten we beginnen bij dat rustgevende patroon. Dat is de context van deze tekst hier in Hebreeën. Is dus er zijn Joden die het goede nieuws van Jezus gehoord hebben. Het nieuws over het nieuwe verbond. Over de nieuwe schepping die je bent in Christus als je in hem gelooft. Maar er zijn dus blijkbaar Joden die dat lastig vinden. Die blijven als het ware hangen in dat oude verbond. En dat is in ieder geval de context van dit stuk. En er worden er een aantal voorbeelden aangehaald. Het gaat over de schepping. Het gaat over de sabbatsrust. Er wordt verwezen naar het voorbeeld van het innemen van het beloofde land. En ik zie daar een patroon in. Eigenlijk een heel rustgevend patroon. En het patroon wat ik zie is dat we aan de slag mogen vanuit Gods overwinning en voorziening. En dat zie ik op die plekken zie ik dat terug. De schepping zou je ook kunnen zien als een overwinning van God. Het eerste vers, tweede vers van Genesis staat: de aarde was woest en leeg en duisternis lag over de vloed. En wat gaat God doen? Die gaat die duisternis overwinnen, want er komt licht. En die woestheid gaat hij overwinnen met de schoonheid van de schepping. En die leegheid die vervult hij met de schepping. Dat is de overwinning van God. Die zie ik terug in de schepping. En God voorziet in de schepping. Tot op de dag van vandaag putten wij met alles wat we hier om ons heen zien van wat God ooit in de schepping heeft gelegd. Al het materiaal, alles wat we kunnen aanraken, kunnen eten, alle energie die er is, is allemaal ooit oorspronkelijk door God in de schepping gelegd. En dat heeft hij gedaan. En dan plaatst hij binnen die voorziening en binnen die overwinning plaatst hij de mens in zijn schepping. En dan rust hij van al zijn werk en vanuit die rust mag de mens dan aan de slag. He, dus het is niet een rust van nou, blijf maar lekker op de bank hangen. Maar het is een rust van waaruit je dan aan de slag kan. En datzelfde patroon zie ik terugkomen bij dat innemen van het beloofde land. He, dat wordt hier als voorbeeld ook aangehaald in dit stuk tekst in Hebreeën. En dat is op het moment natuurlijk met de huidige situatie in het Midden-Oosten een beetje gevoelig misschien. Maar ik gebruik het maar zoals het hier ook gebruikt wordt als een voorbeeld voor een geestelijk principe. Dat volk moest dat beloofde land innemen. En zij konden letterlijk wandelen in de overwinning. 7 rondjes om die stad heen. En dan blazen op de toeter. En dan konden ze, aan de slag, zeg maar, letterlijk. In de overwinning die God had voorbereid. Vanaf het moment dat zij die Jordaan hebben overgestoken, kunnen ze leven van het voedsel wat het land opbrengt. Vanaf die dag stopt die noodvoorziening, dat manna, en leven ze van het voedsel wat het land daar opbrengt. En zij kunnen dus aan de slag vanuit die voorziening en vanuit die overwinning. Dus ja, ze moesten wel wat doen, maar vanuit datgene waarin God voorzien had. Nou, datzelfde patroon zien we terug in het nieuwe verbond, in de nieuwe schepping. In Christus heeft God voorzien. Vanuit zijn rijkdom voorziet hij in alles wat we nodig hebben. Christus heeft de overwinning behaald. Hij heeft het kwaad overwonnen. En doordat wij in hem geloven, zijn we die nieuwe schepping geworden. En kunnen we vanuit die rust aan de slag in zijn koninkrijk, vanuit wat hij voorzien heeft, vanuit de overwinning die hij behaald heeft. Het is eigenlijk een heel rustgevend patroon. Want het begint steeds bij God. Want hij voorziet, hij overwint, hij plaatst ons daarbinnen. En van daaruit, vanuit die rust, gaan wij aan de slag. Dit is dus wel in het gezegde. Sorry hoor. Het plaatje erbij. Leuk, die bijtjes, die maken ook een mooi patroon, heel rustgevend. Die halen ook alles op wat God al in de schepping heeft gelegd. Ik vond het een leuke beeldspraak eigenlijk in vergelijking hiermee. Bezige bijtjes. Volgende punt dan. Shabbat shalom. Ja, want zoals gezegd, die context, dat was die Joodse mensen, een aantal die waren tot geloof gekomen in Jezus, maar die begonnen weer een beetje eigenlijk terug te neigen naar dat oude verbond. Sommigen gaan gewoon echt helemaal terug naar dat oude verbond. Want zij hadden een religie van rust. Ze hadden een heel strak systeem. Van op die Sabbat mocht je vooral allerlei dingen niet. En er waren ook allerlei regeltjes voor. Het was helemaal dichtgetimmerd. Het was eigenlijk, schoot het helemaal zijn doel voorbij. Dat werd een onwijs zwaar juk in plaats van dat dat een rust bracht. En Sabbat, dat betekent eigenlijk letterlijk ophouden met. Het Hebreeuwse woord ophouden met, zoals God ophield met zijn werk. Want hij had in 6 dagen alles gemaakt. Dus die 7e dag hield hij daarmee op, want het was klaar. Zo is die Sabbat ook bedoeld om ophouden met. Maar zij vonden dat dus ingewikkeld. Zij hadden dat zo belangrijk gemaakt. Dat was helemaal een verstikkend systeem geworden. Maar ik dacht van, hé, maar misschien herkennen wij dat wel, hè? Dat ons rust is ook een soort heilig moeten geworden. Wij hebben soms misschien ook wel een soort een religie van rust. Of een patroon van knijterhard werken. Dat je aan het eind van de dag verzucht van, nou, eerst een avondje voor mezelf. Of nou, hey, ik ben blij dat het weekend is. En dan gaan we de vakantie boeken, want dan weten we tenminste waar we het allemaal voor doen. En dat is dan ook zo'n patroon van heel hard werken. En dan neerploffen, want je kan niet meer. En voor we het in de gaten hebben, is dat misschien wel het patroon van ons leven, wat zich voortdurend herhaalt. En dan is rust eigenlijk een heel plat iets. Een heel fysiek iets. Van hard werken, je lijf wordt moe en dan moet je maar weer rusten. En dan zijn er allerlei mensen die daar ook nog een baan van hebben gemaakt. Er zijn agenda-managers en energie-managers en zo. En daar kun je een les van krijgen over hoe je niet alleen je tijd, maar ook je energie moet managen. Ik ben benieuwd of zo iemand dan een gesprek zou hebben gehad in de tijd van Jezus met Jezus toen hij hier op aarde liep. Want die hield zich echt niet aan de regels van goed agenda-management. Die had echt een knijterdruk bestaan. Die moest soms gewoon echt even een nacht doorhalen om nog tijd te hebben met zijn vader. Om te kunnen bidden. Of 's ochtends de wekker heel vroeg zetten. Om dan maar in alle stilte die er dan eventjes was, voordat de menigte daar weer was. Voordat het zijn discipelen er weer waren. Die hij toch in die 3 jaar tijd moest onderwijzen, want die moesten het weer overnemen. Had een heel druk bestaan. En toch was hij in die drukte, was hij de rust zelf. Jezus is de rust zelf. Te midden van dat, als je daar met menselijke ogen naar kijkt, een heel chaotisch leven. Dat hij ligt te slapen. Misschien wel omdat hij fysiek uitgeput was. Terwijl dat bootje zo heen en weer geslingerd wordt op die storm, op die golven. Ligt hij gewoon te slapen. En ik vind dat een beeld van hoe hij te midden van alles wat er gebeurt een innerlijke rust uitstraalt. Vanuit zijn verbondenheid met de Vader. Hij wist dat hij aan de overkant van het meer aan zou komen. Die discipelen dachten van, nou, dat was misschien wel het plan, maar dat gaat volgens mij niet lukken. Dus die raakten in paniek. Die verloren hun rust. Dat had ik vanochtend toen we hier naartoe moesten komen. Verloor ik even mijn rust. Oh, we komen toch wel op tijd. Een paar van onze kinderen waren not amused dat we zo vroeg wakker moesten. En ik was not amused dat zij nog wilde blijven liggen en zo. Toen verloor ik mijn rust. Dat is helemaal niet leuk. Dat is voor hun niet leuk, dat is voor mij niet leuk. Ik ben gewoon echt onrustig. Maar Jezus heeft niet zulke momenten. Als we naar zijn leven kijken, wat er ook gebeurt, hij is de rust zelf. Daarin is hij ons echt voorgegaan. Toen hij zijn bediening begon, en dat lezen we in Lucas, dan leest hij die tekst uit Jesaja voor, van dat hij gezalfd is en dat hij de gevangenen gaat bevrijden en de blinden hun zicht terug gaat geven. Want, zegt hij dan, want het genadejaar van de Heer is aangebroken. Dat is het jubeljaar, hè? Ik weet niet, dat weten jullie misschien allemaal wel, maar ja, dus de Sabbat, de 7e dag, dan had je een Sabbatsjaar, dat je 6 jaar het land bewerkt en de vruchten daarvan geplukt. Het 7e jaar liet je dan het land met rust. Als je dan 7 keer achter elkaar een Sabbatsjaar had gevierd, dus dat was je het 49e jaar, dan had je je Sabbatsjaar weer gehad. En dan het 50e jaar had je een jubeljaar. Dus dan had je 2 jaar achter elkaar dat je niet het land mocht bewerken. Dat je moest leven van wat er spontaan opkwam. Dat is natuurlijk heel spannend. Want normaal in een agrarische cultuur, dan moet je ook je zaaigoed overhouden. En dan moet je dan inzaaien, zodat je wel het 3e jaar ook nog te eten hebt. Nou, dat is interessant, als je leest in Leviticus, dan is de belofte van God, als je dit doet, dan tot in het 3e jaar zul je genoeg te eten hebben. En Jezus die zegt, dat is een afspiegeling van wat er echt gaat gebeuren natuurlijk, en Jezus die zegt, dat jubeljaar, dat begint nu. Nu is dat in vervulling gegaan. Ik ben jullie jubeljaar. Ik ben jullie voorziening. Ik ben jullie Sabbatsrust. Ik ben het. En dat is dus de rust en de vrede die hij kwam brengen. Hij kwam zichzelf brengen. Dat is het volmaakte jubeljaar. Hij is onze Shabbat Shalom, onze rust en onze vrede. En tegelijk is het ook weer niet automatisch. Hè? En dat is dat stukje van kom binnen, kom binnen. Zo wordt dat ook wel een beetje verwoord in die tekst. Hè? Die rust binnengaan. Die rust kan beginnen. Het is dus niet automatisch dat, nou oké, Jezus heeft dat gefixt. Dus nou hebben we het allemaal, zijn we die rust binnengegaan. Er wordt hier gesproken over dat ze niet zijn binnengegaan door hun ongeloof. Ik weet niet of dat plaatje een beetje te zien is. Dat zijn 2 van onze kinderen die die zijn wel een vorm van rust binnengegaan. Op de vloer, in een vliegveld in Casablanca, waar we afgelopen kerstvakantie waren toen we bij mijn schoonzus op visite waren in Senegal. En toen gingen we 's nachts terugvliegen en toen kwamen we 's ochtends vroeg aan. Het was een hele lange overstaptijd en moesten we lang rijden voor de douane en prompt waren de twee de rust binnengegaan. Dus wij hebben ze steeds een beetje opgeschoven totdat we de paspoortcontrole tegenkwamen. Maar ik dacht er even aan van, hey, zoals er hier over gesproken wordt, als je gaat reizen, dan ga je naar zo'n gate. Dan moet je even zoeken dat je de goede gate hebt, want dan stap je het goede vliegtuig en dan kom je bij de bestemming aan. Nou, de bestemming hier is rust, de rust binnengaan. En er zijn dus mensen die hebben die gate gevonden, dat is de gate van geloof. Dan ga je die rust binnen. En er zijn mensen die pakken een andere gate, een andere vlucht. Die komen dus ook niet bij die rust uit. En dat is de gate van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid staat er dan. En dat is letterlijk, betekent dat woord, je niet laten overtuigen. Dat zijn dus mensen die laten zich niet overtuigen van het goede nieuws, van het nieuwe verbond, van de nieuwe schepping, van Jezus. Maar die denken, nee, we houden echt nog vast aan dat oude verbond, dat moet en die wetten en die regels en die offers. Want wij laten ons niet overtuigen dat dat ene offer van Jezus echt genoeg zou zijn geweest. En de vergelijking is dan weer met dat beloofde land waar ze in moesten gaan. In eerste instantie gingen zij daar niet binnen. Er waren 12 verspieders heen gestuurd. En 2 geloofden er maar dat God echt zou voorzien dat ze echt in die overwinning dat land zouden innemen. Maar de 10 die geloofden het niet en het hele volk vervolgens met hen. En ze gingen er niet binnen. Zij lieten zich niet overtuigen door die 2 verspieders dat dit echt zou gaan gebeuren. En toen kwamen ze dus tot ongeloof, tot ongehoorzaamheid. Zij hielden vast daarmee aan die religie van rust, de religie van de wet. Terwijl het punt is dat je moet overstappen naar een relatie van rust. Dat is de relatie met Jezus. Jezus die heeft op enig moment zo'n discussie met de Joden. En dan zegt Jezus tegen die mensen, dan heeft hij die wonderbare spijziging gedaan en dan komen ze weer achter hem aan. Dan zegt hij, jullie komen alleen maar achter hem aan om weer gratis eten te krijgen. Dan zegt hij, dat moet je niet doen. Je moet niet werken voor voedsel wat vergaat, maar je moet werken voor voedsel dat eeuwig leven geeft. En dan vragen ze aan Jezus, hoe doen we dat dan? Hoe moeten we dat doen? Wat moeten we doen? En dan zegt Jezus, dit is het werk van God. Dat je in mij gelooft. Dat is werken om die rust binnen te gaan. Dat is het werk van God. Geloven in Jezus. Dat is het voedsel dat eeuwig leven geeft. Dat is de rust die je dan binnengaat. Dus het zit hem niet in een focus op die fysieke rust die zeker nodig is. Maar het gaat niet over een balans tussen inspanning en ontspanning, tussen hard werken en uitrusten. Het is allemaal verstandig, allemaal goed. Hè? Dus ik zeg niet dat je dat niet moet doen. Maar dat is niet waar het hier over gaat. Ik heb weer een knutseltje meegenomen. Vorige keer geloof ik ook al. Toen had ik 3 van die poppetjes, hè? Geest, ziel en lichaam. Ik heb nu weer geest, ziel en lichaam, maar niet in de vorm van 3 poppetjes, maar in de vorm van cirkeltjes. Het buitenste cirkeltje, de rode, dat staat dan voor lichaam. Die gele staat voor ziel en die binnenste staat dan voor geest. Nou, als we de rust zoeken, vooral in een balans tussen in- en ontspanning, in het regelen van onze agenda, dan blijven we in dat rode vlak, in dat lichamelijke vlak. En we neigen ook een beetje naar dat zielsvlak, hè, van dan krijgen we rust in ons hoofd. Ik zei het van de week, volgens mij nog even lekker sporten, even mijn hoofd leegmaken. En dat is nogmaals, dat is prima, dat is goed om te doen, het werkt ook. Het is verstandig soms. Maar het reikt zover als het reikt. Maar de rust waar het hier over gaat is de rust van binnenuit. Dat is die geest, dat groene stukje. En dat is een opvouwbaar stukje. Want je begrijpt natuurlijk wel. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. En Hij heeft ons een geest gegeven. Ja, alle bijbelteksten van de nieuwe schepping die van toepassing zijn, die zou je hier dan in kunnen schrijven. Om maar dat denken van die geest of van die ziel te vernieuwen. Te begrijpen. Dat is die vaste geest waarover wij gezongen hebben. Die vaste geest die ons vernieuwt van binnenuit naar buiten. Dat is het idee van de rust binnengaan. En dan vind je momenten te midden van onrust, van chaos. Ik dacht dan, van de week waren we op kantoor, hadden we een gesprek over ja, veel aanvragen, weinig arbeiders, weinig mensen om in te zetten. Hoe gaan we dat doen? Dan ga je zoeken en denken. En het werd een beetje een wolkje in mijn hoofd, een beetje zo'n somber wolkje. Ik dacht, ja, hoe dan? Ja, even eruit. En toen dacht ik, oh wacht, ik had vanochtend, toen ik aan het bidden en aan het lezen was, had ik erover gehad en er was een tekst. God zij dank, die ons in Christus altijd doet triomferen. Zo, dus dat is de waarheid die ik lees in de Bijbel. Ik zie nog niet hoe, het is ook niet opeens opgelost of zo. Maar het gaf mij een andere houding, het gaf mij rust om opnieuw naar dat vraagstuk te kijken. Midden in een stukje onrust, even terug naar die relatie van rust. Die relatie met de rust zelf. Wat is zijn woord? Wat is zijn waarheid? En die bril opzetten en daarmee kijken naar de situatie waarin we zitten. Ik vond het interessant dat er ook gesproken wordt over dus zij gaan niet binnen vanwege hun ongehoorzaamheid. Nou, het laatste vers van hoofdstuk 3, dat komt voor hoofdstuk 4, dat is heel logisch. En tegelijk vergeten we dat wel eens, hè? Dat dan pakken we een stuk tekst eruit en dan vergeten we dat er ook nog een hoofdstuk voor en na komt. Maar goed, dat is misschien dan huiswerk. Het laatste vers van hoofdstuk 3 zegt, zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof. Zij konden niet binnengaan vanwege hun ongeloof. En dan even verder in hoofdstuk 4 staat er, zij konden niet binnengaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Ze konden niet binnengaan vanwege hun ongeloof. Ze konden niet binnengaan vanwege hun ongehoorzaamheid. Waardoor konden ze nou niet binnengaan? Vanwege hun ongehoorzaamheid of vanwege hun ongeloof? Ja. Allebei dus. Want het wordt dus uitwisselbaar gebruikt. En nogmaals, dat je niet laten overtuigen, dat leidt tot ongeloof. En daar ga je dan dus automatisch naar handelen. En dat is de uitdaging. Als we te maken krijgen met onrust, dan is het heel aannemelijk dat we ergens in ons denken ons niet hebben laten overtuigen van de overwinning die Christus behaald heeft of van de voorziening die God beloofd heeft. En dat levert altijd tot een vorm van onrust. Dat kan angst zijn, dat kan boosheid zijn, dat kan verdriet. Nou nee, verdriet niet. Angst, onrust, irritatie. Dat zijn allemaal dingen die een signaal kunnen zijn van, hé, ben ik nou misschien vanuit die rust, vanuit die binnenkant, misschien een beetje te veel in die buitenkant gaan zitten? Ongehoorzaamheid. Paulus die spreekt in Romeinen over geloofsgehoorzaamheid die hij aan de heidenen is gaan preken. Geloofsgehoorzaamheid. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar gehoorzaamheid heeft voor mij een beetje zo'n klank van dat ik vroeger hele stomme dingen per se moest van mijn vader. Bijvoorbeeld op tijd mijn bed uit om op tijd in de kerk te zijn. En als ik dat dan niet op tijd eruit was, dan was dat niet leuk. Dan was ik ongehoorzaam, kreeg ik dan te horen. En dan was dat meestal een emotie van boosheid. Als ik iets stoms moest wat ik niet wilde of andersom. Ik wilde iets heel leuks en dat mocht dan niet. En dan moest ik gehoorzaam zijn. Dus gehoorzaamheid heeft eigenlijk in mijn beleving een beetje een negatieve klank gekregen. De consequenties die waren ook niet altijd leuk. Ik kreeg soms een pak op mijn mieten, dat mocht toen nog. Die goede oude tijd. Sorry hoor, mensen. Ik heb gehoord dat een lepel sambal ook een goede methode is. Dat heb ik nog niet toegepast, maar ik kan me erbij voorstellen dat het wel effect heeft. Dus gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, dat heeft zo'n beetje zo'n lading van niet fijn. Terwijl Jezus die spreekt daar ook echt over. Hè? Dus dan moet ik steeds weer terug naar die tekst. En dan ga ik ook echt bidden. Heer, laat mij nou toch alstublieft zien. Van hoe moet ik dit nou lezen? Als Jezus dan zegt, Johannes 15, 14. Dat is zo'n stuk waar hij dat dan heel vaak over heeft. Als je mij lief hebt, dan hou je je aan mijn geboden. Zoals ik me aan de geboden van mijn vader gehouden heb. En in zijn liefde blijf. Voor ons klinkt dat dan heel voorwaardelijk. Maar voor Jezus blijkbaar niet of wel, maar vindt hij dat geen probleem? Maar ik kwam er in ieder geval in deze context wat uit dat het ook echt een rust kan geven. Als je gewoon te horen krijgt, ja, maar dit is het goede om nu te doen. Ja, maar ik snap het niet. Ja, maar dit is gewoon nu het goede om te doen. Dit is wie jij bent, dit is wie ik voor jou ben. Doe nou maar. Blijf nou maar in mijn woord. En misschien de vanzelfsprekendheid, dat wij al gelijk onze ongehoorzaamheidservaringen projecteren op dit idee. Maar om eens even bij stil te staan, dat het mogelijk is dat wij Gods stem kunnen verstaan. Dat wij de wil van de schepper van hemel en aarde kunnen kennen. En daar gehoor aan kunnen geven. Misschien nemen we dat iets te makkelijk voor vanzelfsprekend aan. Dat is iets wat vol met vreugde is. Dat is ook wat Jezus zegt. Daarom zeg ik dit tegen jullie. Om je mijn vreugde te geven. Hij zegt ook dan tegen zijn discipelen, ik heb jullie vrienden genoemd. Waarom noemt Jezus zijn discipelen vrienden? Waarom noemt Jezus zijn discipelen vrienden? Dat zegt hij erachteraan. Omdat ik jullie alles bekendgemaakt heb wat ik van de Vader gehoord heb. Want een slaaf, een dienaar, die weet niet waar zijn meester mee bezig is. Maar ik noem jullie vrienden. Dus je gaat in relatie, in verbondenheid, zou je zeggen, een stapje dichterbij. Omdat Jezus alles wat hij van de Vader heeft gehoord aan ons bekendgemaakt heeft. Dat is die verbondenheid. Dat is die verbondenheid en dat geeft rust en dat geeft vreugde. Jezus die zegt, mijn voedsel is het, mijn vreugde is het om de wil van de Vader te doen. Zijn wil te volbrengen. Dus er zit ontzettend veel rust in gehoorzaamheid, in de Vader kennen. In relatie met hem beleven, in fellowship, in verbondenheid. Verstaan wie hij is en wat hij wil. En daar rustig in wandelen, wetende van hij overwint, hij voorziet. Een goede werkvoorbereiding. Dus ik zei al even dat er een bepaalde urgentie in dit stuk zit. Van, hè, dat we moeten toezien dat niemand ook maar de schijn wekt om achter te blijven. En niet die rust binnengaat. Of dat we alles op alles moeten zetten om deze rust wel binnen te gaan. Nou, dat is dus de alles op alles zetten om die relatie met rust binnen te gaan. En daar de focus op te hebben. Maar dus ook alles op alles zetten om te stoppen met je eigen werk. Dat hele systeem wat die Joden in deze context zo ingewikkeld vonden. Die dachten echt nog vanuit dat oude verbond, maar ik moet dit doen, anders zegent God mij niet. Ik moet dat doen, anders voorziet God niet. Ik moet dat doen, anders vergeeft God mij niet. Dat waren allemaal werken die een hoofdstuk verder dode werken worden genoemd. Die waren nooit genoeg om te ontvangen wat je echt nodig hebt. En daar mag je gewoon mee stoppen. Beter, daar moet je mee stoppen. Kappen nou. Die eigen werken. Je wordt er echt doodmoe van. En het levert niks op. Maar dat betekent niet dat we dan maar op de bank gaan zitten en niks doen. Mag ook overigens ook wel even hoor, prima. Maar er zit ook iets in van toegerust zijn om. Toegerust zijn om de weg te gaan van de goede werken die hij heeft voorbereid. Ik heb in de bouw gewerkt, hè, 20 jaar geleden ben ik daarmee gestopt. En ik had een hele goede collega, daar kon ik het heel goed mee vinden. Hij was werkvoorbereider op kantoor. En ik was dan op de bouwplaats de uitvoerder. Dat is eigenlijk iemand die voert niks uit, maar die regelt alles een beetje. Ze kon heel goed bellen en koffie drinken. Maar ik had een hele goede klik met die collega, met die werkvoorbereider op kantoor. Dus wij belden voortdurend met elkaar en hadden we lol en grapjes, maar we hadden het natuurlijk ook over werk. En hij had dan, we hebben een bestek en tekening, daar staat precies wat het moet worden, precies hoe het moet. En hij heeft dan alles ingekocht en in grote lijnen een beetje gepland met die mensen. En ik zit dan op die bouwplaats. En dan kijk ik naar, oh, dit moet het worden. En ik heb een grote planning en ik maak daar een detailplanning van. Ik zeg, oh, maar dan bel ik die op. Zeg, ja, moet dan komen. En dan komen ze en zeg, nou, even aanwijzen. Dit moet er gebeuren, dat moet er gebeuren. Dat ging eigenlijk... Als die werkvoorbereiding goed was... Dan heb je als uitvoerder heb je makkie. Dat is allemaal al geregeld. Nou, dat beeld... Dat is die weg van die goede werken... Die voorbereid zijn. Zijn geboden zijn geen zware last... Zegt 1 Johannes 5. Dat het is allemaal al voorbereid. Het is de weg van de goede werken... Die ligt voor ons open. We kunnen het er zo op wandelen. Prima, prima voorbereid. En dat plaatje van die bezige bijen denk ik dan nog even aan. Hè? Want die rust die van binnen zit, die kan ertoe leiden dat je dus misschien wel een hele volle agenda hebt met allerlei dingen bezig bent. Terwijl dat niet per se betekent dat je dan die rust kwijtraakt. Andersom kan het ook zijn dat je in een hele chaotische of moeilijke situatie zit en toch terug kan komen bij die rust en de boel even de boel laat. Omdat je weet, want ik hoef het niet zelf te doen, maar hij doet het. Hij heeft het gedaan. Dus die twee kanten, die zitten daarin. De laatste jaren lees ik veel levensverhalen van christenen die op een of andere manier als een bezig bijtje in dat koninkrijk aan de slag zijn of zijn geweest. Ik heb Anne van der Bijl gelezen, Jackie Pullinger, van Lester Sumrall. Maar ook als je de Bijbel leest, hoe Paulus aan de slag is of de andere apostelen. Ik las laatst een boek dat ging over een missionaire beweging in Azië. En er kwam een boer in voor en die had een ritme gevonden toen hij tot geloof gekomen was. Van 's ochtends om 5 uur op tot 7 uur had hij zijn tijd met God. Zette die in op die relatie van rust. Dan ging hij van 7 tot 5 hard werken op het veld. Want ja, als boer moet je wel je werk gewoon doen. Dan van 5 uur 's middag tot 7 uur 's avonds had hij gezinstijd. En dan van 7 uur 's avonds tot middernacht werkte hij op de akkers voor de Heer, zoals hij dat dan noemde. Was hij bezig met huiskerken stichten, lesgeven over Jezus, getuigen, bijbelstudies geven. En dan de volgende ochtend om 5 uur. Nou noem ik het niet als een... zullen we dit met z'n allen gaan doen? Maar ik noem dit om aan te geven dat deze rust niet een rust is die we vinden in agendamanagement. Het kan zelfs andersom zijn. Dat je een agenda hanteert waarvan mensen zeggen dat is helemaal niet goed. Dat is niet verstandig. Maar dat het bestaat omdat er een rust van binnen is. Omdat we toegerust zijn. Omdat we voortborduren op dat rustgevende patroon. En ook andersom noem ik hem weer, dat je dus ook in alle vrijheid en vrijmoedigheid de boel soms even lekker de boel laat. Vanuit de rust en de wetenschap van hij is het die voorziet en hij is het die overwint. Nou, als afronding, om er nog eens rustig over na te denken, heb ik wat vragen geformuleerd. Het is bij een rustgevend patroon. Waarin ervaart u of ervaar jij op dit moment onrust? Dat kan van alles zijn. Ik heb net het voorbeeld gehoord van Ronald. Een vorm van onrust die je dan ervaart. Ik ken dat zelf ook wel als ik terugkijk in mijn leven. Dat ik echt momenten van dat soort onrust heb ervaren. Dus de vraag die ik dan daar graag op zou willen laten volgen is de vraag... Wanneer en hoe... lukt het je om een plek te geven vooral aan die relatie van rust. Die verbondenheid. Een andere vraag als het gaat over het binnengaan in die rust. Waarin vraagt Jezus u of jou om gehoorzaam te zijn, om gehoor te geven aan wat hij zegt. Dat kan zijn om dingen juist te stoppen. Of misschien wel iets op te pakken. Vanuit de gedachte toegerust voor Gods werk, de vraag... waarmee gaat u of ga jij aan de slag als nieuwe schepping in het nieuwe verbond? Ik kan er heel enthousiast over worden. Vanuit de gedachte van dat je een soort als een soort Minecraft. Ja, ik speel zelf geen Minecraft, maar ik heb een kind die dat speelt. Maar daar kan je eindeloos dingen in ontdekken en dingen bouwen en dingen creëren. Omdat dat allemaal in dat spel is gelegd. Eigenlijk net als in de schepping. Er zijn zoveel dingen ingelegd. En dat is dus ook die nieuwe schepping. Het is de uitnodiging om daarmee aan de slag te gaan. Om te ontdekken, wat zit er dan allemaal in die schepping en hoe kan ik daar dan mee aan de slag gaan? Nou, die vier dingen, ik zou zeggen, doe rustig aan, kies er eentje uit. Daarmee zou ik dan willen afsluiten. Amen.